Ja, dit gesprek opgenomen remote, want mijn gasten zit momenteel in Bali, kan samengevat worden in deze ene zin. Als je kleurt, kleur dan buiten de lijntjes, want daar is meer plaats. Ik geef u Noemi Bulto. Geniet ervan, van dit speciale en inspirerende gesprek.
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Noemi Bulto, je bent dus chaotisch.
Ja, ik ben chaotisch. En dus ik ben niet zo heel goed voorbereid. Maar ja, je zei Peter, we gaan in de flow. Dus ik dacht, oké, dan bereid ik helemaal niks voor. Maar misschien was oortjes opladen wel goed geweest.
Maar hoe zou je het dan op ons gesprek kunnen voor... Heb je ooit elke keer voorbereid op een gesprek met mij?
Nee. Wel proberen na te denken van, oké, wat wil ik Peter eigenlijk vragen?
Ah, ja.
Dat vind ik wel belangrijk. Als ik weet dat je langskomt, dan probeer ik altijd te zien van... Wat wil ik nu uit Peter krijgen?
Ah, ja. Ja, nu... Voor mij persoonlijk, want ik denk dat een beetje individueel is, wat ik wel geleerd heb door de jaren heen, is dat, dat soms interessant is dat er vragen op het moment zelf naar boven komen. En dat kunnen soms heel interessante vragen zijn van stukken die al weken, dagen iets in mij zitten te, ja, ik weet het niet, te piekeren of zo. En op een keer komt er naar boven, ah, moet ik je dit of moet ik je dat vragen? Dus ja. Vandaar dat voor mij hoefde jij inderdaad dit niet, niet voor te bereiden. Maar wil dat dan eigenlijk zeggen dat je eigenlijk zenuwachtig bent?
Ik ben niet zenuwachtig, maar ik heb er wel veel aan moeten denken. Van ah, oké, vrijdag is de podcast met Peter. En ik was vooral benieuwd naar wat gaat daar uitkomen en wat gaat Peter uit mij krijgen en wat ga ik uit Peter krijgen. En waar dat gesprek naartoe gaat gaan. Daar was ik wel naar benieuwd. Maar zenuwachtig niet, want uiteindelijk, ja, hebben we het al gezegd, jij voelt zoals familie, dus uiteindelijk is dit gewoon een gesprek tussen ons. Hè.
Ja, we kennen elkaar uiteindelijk wel al een beetje, nee?
We kennen elkaar wel.
Ah, ja.
Dan was ik er wel aan het denken, ah ja, oei, dan wordt mijn ziel wel blootgelegd online.
Misschien. Nee. Allee, ja. Dat ook nooit. Hè. Ik ga geen dingen uit jou halen die... Allee, ik bedoel, nee. Maar kijk, het is dan mee, maar van eerste keer zag het begin, Noemi.
Ja.
De reden dat we dat nu... Want we gaan er eigenlijk twee opnemen, hè. Want dit is de eerste, dat is part one. Ja. Dat is de Bali-versie, de Digital Nomad-versie. Hè.
Ja.
Op TikTok ben je bekend als die van marketing. Op LinkedIn meer bekend van... marketing architect, heb ik gezien. Volle titel trouwens. Bij Chaomatic, dus bij Michael en Feline. En... En de andere toffe mensen die daar rondlopen. En dus vandaar dat het remote is, hè? Voor alle duidelijkheid. Nu, en ik zag gisteren of vandaag iets passeren. Ik denk dat het via Instagram was. Hè? Je zit dus nu in Bali. Het is dan nu 8 uur 's avonds voor jou. Het is dat pikken donker. En de hele dag eet je pokeballs en zit je aan het strand en oh, je kokosnoten voor je. En je deelde eigenlijk een heel interessant videootje. Ik vond dat eigenlijk wel heel interessant, omdat, als ik het goed voor heb, ben jij begin de 20, hè, want ik denk dat nu zo'n 2 jaar bij Chaomatic zit, zoals dat heet. En ja. Je zit zelf ook onderneemster, hè, zoals dat heet. En je deelde dat videootje, waarbij dus dat er een... en ik zie dat ook, hè. Ik zie dat vooral op TikTok langskomen... Dat er dus aan de ene kant heel veel van die online goeroes, die dus programma's verkopen met als één doel om zo snel mogelijk miljonair te worden. En aan de andere kant heel veel jongeren die daardoor, jonge ondernemers, die daar een extreem grote focus hebben om een miljonair te zijn. En er zitten nog heel veel van die jonge gasten die babbelen over miljoen. Ja, making a million is very easy. Everybody should be able to buy a Lamborghini. Ik zie die video's ook passeren. En ja, ik kan er natuurlijk doorprikken en denk van... Ja, maar allee, zo werkt dat dus helemaal niet. En jij deelde specifiek dat... En ik wil je weten waarom. Zie je dat ook? En op waar is dat gebaseerd? Zie je dat nu rondom jou in Bali? Zit iedereen daar cursusjes te bouwen? Of zit iedereen daar online programma's als Digital Nomads te maken om echt dat eerste miljoen binnen te halen?
Ah wel, dus het filmpje dat ik deelde was over een community brunch of wat was het? En als ik de link openklikte, dan was het eerste dus wat ze vroegen, was een vraag over wat is jouw omzet? En dus daar ben ik dan boos van geworden. Ik heb hun ook gestuurd en ik heb daar een comment op gezet die ze hebben verwijderd, by the way. En ik vroeg mij gewoon af van waarom moet ik mijn omzet delen als ik bij een community wil horen? En wat ik hier al heb gezien, de 3 weken dat ik hier ben, is eigenlijk helemaal niet van die goeroes. Ze zitten er wel bij, maar ze zijn hier wel echter dan online. Dat vind ik al 1 goed punt. En de meeste mensen die ik hier tegenkom, die digital nomad zijn, ja, die hebben het over, het is niet gemakkelijk om klanten te vinden. Ik moet een balans vinden tussen, ik leef op Bali en ik moet wel werken voor mijn klanten en ik moet mij aanpassen aan verschillende tijdzones. En ja, dus er lopen goeroes rond, maar eigenlijk zijn die hier veel kleiner dan online. Ja. Ze gedragen zich veel minder stoer dan online.
En vind je dat dan wel, dat er in het algemeen, los van Bali, dat er gewoon veel jonge ondernemers zijn die effectief op zoek, die gedreven worden door dat grote geld, voor zo snel mogelijk dat grote geld te pakken?
Ik veronderstel van wel, omdat ze veel rolmodellen gezien online die dat gaan promoten. En dat, het, ja, dat ze daardoor wel gericht zijn op, ah, ik ga ondernemen, want ik wil veel geld verdienen. En daar ben ik gewoon heel hard tegen. Maar ik snap wel dat het ervan komt, omdat er gewoon zoveel online goeroes zijn die dat promoten.
En jij bent dat tegen? Waarom?
Omdat sinds ik ben beginnen ondernemen, en soms durf ik zelfs niet te zeggen, ik ben ondernemer, want door alles wat je ziet, dan, een omzet van 100.000 euro per jaar, ja, hallo, moet je een omzet hebben van 100.000 euro per jaar om een ondernemer te zijn? In mijn mening niet, maar dus op sommige, bepaalde manieren durf ik dat soms niet zeggen van, ik ben ondernemer.
Nee, maar ik vind het wel grappig dat je zegt van, ja, ik durf het woord ondernemer of onderneemster niet uitspreken. Terwijl, bij mij ben je dat eigenlijk wel. Ik ga je zeggen waarom dat je dat vindt, dat je dat bent. Omdat je werkt voor Chaomatic en je doet daar bepaalde zaken. Je hebt dan die van marketingstuk die daar ook een beetje bij hangt. En je hebt dan ook gans het verhaal dat je deelt rond Bali. En voor mij is ondernemen niets te maken met omzet, maar wel het feit dat je zijn wel dingen aan het doen, vind ik, die beginnen af te steken wat de anderen eigenlijk doen. Mm-hmm. Want je moet het eigenlijk maar durven, hè. Heel tijd video's zitten posten over marketing en bepaalde inzichten zitten delen. En inderdaad, dat is waarschijnlijk ontstaan uit een bepaalde creativiteit of passie, dat je niet zoiets had, ja, ik wil dat geld mee verdienen, maar tegelijkertijd ben je daardoor wel een de personal brand aan het creëren. En zie ik jou niet meer als de middle of the road, als de klassieke digital marketeers, zodat er echt hopen van zijn.
Ja. En ik denk vooral in de marketingsector dat je op een bepaalde manier wel moet eruit springen, omdat je anders een digital marketeer bent met op LinkedIn digital marketeer als functietitel. En het is zo'n snelle veranderende wereld dat je gewoon iets moet doen om er te kunnen uitspringen. En ja, dat is dan eigenlijk ondernemen. Maar op geen enkel moment, sinds dat ik dan onderneem en concepten aan het bedenken ben en met van alles bezig ben, op geen enkel moment denk ik, oh ja, dit zou ik moeten doen, want hier ga ik veel geld mee kunnen verdienen. Nee, alles heeft een andere reden. Is dat een probleem oplossen? Of de community vinden waar ik zo lang al naar op zoek ben? Of is dat mensen blij maken? Of een groepsgevoel geven? Maar op geen enkel moment is dat geld. En dat is wel iets waar ik misschien een gesprek wil over hebben met van die online goeroes die dan gedreven zijn door geld. Van waarom heb jij dat wel? Of is dat echt zo, dat jij gedreven bent door geld?
Ik denk dat dat komt omdat er in onze westerse maatschappij iets heel hard in zit van... doen, hebben, zijn. En wat dat eigenlijk zeggen is, je doet bepaalde dingen, hè, verkoop wat cursussen, daardoor heb je dan wat geld en daardoor ben je dan succesvol. En succesvol zijn is zo wat, hè, de toegang naar een gelukkig leven. Terwijl dat eigenlijk volledig omgekeerd is hoe dat jij het beschrijft. En we gaan daar niet lullig over doen of hypocriet over doen. Je hebt geld nodig. Maar dat is een middel, dat is geen doel op zich. En als je in plaats van het doen, hebben, zijn, als je gewoon vertrekt van, ik ben eigenlijk al content en dankbaar voor wie dat ik ben en wat ik op mijn plateau heb, bijvoorbeeld dat ik met Michael mag samenwerken en met Feline mag samenwerken en met toffe klant mag samenwerken en in de meantime aan het ontdekken ben wat er in mij zit en wat er in mij naar buiten wil komen door bijvoorbeeld die van marketing te doen, door naar Bali te gaan, et cetera. Dus je bent eigenlijk al content, het zijn is er al, en daardoor ga je te gaan afvragen van, ja, welke dingen zou kunnen doen, ja, dan doe je die als een gevolg van wie dat je bent en als een resultaat, omdat dat mensen aanspreekt, ga je dat door dingen hebben, zie je, en ik denk dat dat vooral dat is, dat heel veel mensen, jongeren en wat ouderen, die echt overtuigd zijn van, als ik die een grote auto heb of als ik die een titel heb, of als ik dat groot huis heb, en als ik meer heb dan een ander, dan ga ik gelukkig zijn en ga ik succesvol zijn. Maar dat is eigenlijk een wortel die men voorhoudt, al dan niet bewust, dat je nooit gaat kunnen pakken. Maar jij bent daar eigenlijk al om dat door te hebben. Wat dat niet wil zeggen dat je een excuus moet zijn, dat je daar niet bewust van zijn van om bepaalde dingen geld te vragen of dat je geld nodig hebt. Hè? Want dat is weer een ander stuk van, ja, geld is slecht en al. Dat is niet slecht. Dat is gewoon een deel energie die er is, die neutraal is. En dat is niet meer en niet minder dan dat. Want je hebt ook geld nodig om naar Bali te gaan en pokeballs te eten, hè?
Klopt. Die doen, hebben, zijn en die theorie, ik noem dat de Peter-theorie vanaf nu dan, dat was eigenlijk het eerste wat je zei tegen mij toen we eens een gesprek had. Ik had toen gevraagd, mag ik jou bellen, Peter? En dan was dat het eerste wat je zei en toen heb ik daar wel echt even moeten over nadenken van... En wat betekent dat nu eigenlijk? Want in het begin was dat heel ja, doen, hebben, zijn, zijn, hebben, doen. En was dat heel algemeen. Dat klonk algemeen. En dan, als je daar dan verder over gaat nadenken, dan is dat inderdaad wel van, ah ja. En dat is ook de reden dat ik hier nu in Bali zit. Van, in België is het heel veel hebben. En je moet een mooie auto hebben. En je moet een mooi huis hebben. En... Overal allee, waar je komt, is het... Ja, ik vind dat heel, heel fel bij de jeugd. Dat je jong een huis moet kopen en van alles hebben. En dus daar was ik dan een beetje naar op zoek van... Wat als je niet focust op het hebben, maar focust op het zijn. En dan het doen.
Ja, want ik vind persoonlijk dat, moet je dat zeggen, er zijn zo van die theorieën, ik weet niet of je die mensen ook tegengekomen hebt, die het minimalisme of die cluttering. En bijvoorbeeld jij, ik heb dat gezien op je video's op TikTok, op een bepaald moment zei hij, ja, je appartement achtergelaten, ik vermoed dat je een deel meubels gestockeerd hebt en een deel zelfs verkocht hebt. En je dient dus letterlijk, ja, met twee zakken, ja... En twee propere onderbroeken, hoop ik, aan te vertrekken naar Bali en eigenlijk afstand nemen van dingen. En ik vind dat er daar iets heel... Dat maak je lichter, maar op alle gebieden maak je dat lichter, omdat je dat tot de essentie komt. En al die andere dingen, die wegen op jou. En als je dat doorhebt, dat ook wel nuttig kan zijn om een keer bepaalde dingen te laten gaan, in plaats van nog meer troep te verzamelen en in de zolder te steken, wat je toch niet naar kijkt... is voor een keer het omgekeerde gaan doen. En ik kijk, wat is nu eigenlijk de essentie van mij? En wat heb ik nu eigenlijk echt nodig? En ja, wat verkoop ik? Of even kwijt aan andere mensen of het een of het ander? Dus dat is ook een beetje dat. Want allee, je hebt niet alles kunnen meenemen natuurlijk. Allee, ik ga ervan uit dat je niet alles meegenomen hebt naar Bali.
Nee, ik heb één koffer mee zelfs.
Eén?
Eén koffer. En de helft van die koffer gebruik ik niet. Dus de helft van die koffer is eigenlijk gewoon nog ingepakt. En de helft zijn dagdagelijkse spullen die ik nodig heb om, ja, om gekleed door straat te komen. Maar zelfs de helft eigenlijk had ik niet eens nodig gehad. Maar dat was het gewoon een hele goede oefening. En ik zie dat als een oefening of als het is eigenlijk een oefening van wat als alles wegvalt in België en dat ik vertrek. Wat mis ik dan uit België? Wat zou ik graag meer van hebben? Waar moet ik minder van hebben? Wat wil ik anders doen, niet meer doen? En dat merk ik gewoon hier heel hard, omdat je gewoon afgesloten bent van de wereld. Maar uiteindelijk toch in een omgeving zit. Bali is zo... Dat beeld heeft zich zo gevormd van... Ah, ik ben op zoek naar iets of ik weet het even niet. Ik ga reizen naar Bali. En dat is wel zo'n beeld dat zich heeft gevormd. Dat maakt dat heel veel mensen die heel creatief zijn, die ondernemen, die heel hard openstaan om nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe mensen te leren kennen, dat die daar heel hard open voor staan. En dat merk je gewoon als je rondloopt. Iedereen is open en iedereen heeft eigenlijk hetzelfde traject een beetje gevolgd. Dat is super inspirerend om al die mensen te ontmoeten die ook hetzelfde daarover denken en hetzelfde hebben gedaan eigenlijk. Ook al komen die van overal ter wereld.
Ja. Ja, ik vind het wel enorm knap dat je dat... Dat je nu durft. Ik denk niet dat ik op je leeftijd dat zo durf, eerlijk gezegd. Want ja, je hebt het zelf ook gezegd. Ja, je hebt nog geen lief. Allee, toen had je nog geen lief. Je hebt ook geen kinderen. Had naar de essentie. Terwijl hier is het heel makkelijk om in feestjes, alcohol, partners, casual toestanden, allerlei verstrengeld te geraken. Wat ben je eigenlijk niet in de stilte gehad of in de natuur gehad en eigenlijk bij jezelf een keer dicht voelt van, ja, wat past er nu eigenlijk? Ik zie daar helemaal te beelden dat je aan de zee zit en al. Allee, ik denk dat dat gewoon super gezond is voor je. En je zegt het zelf, ik ben deconnecteerd, dus dat wil zeggen dat je eigenlijk die conditioneringen, dus dat die overtuiging van jouw omgeving, hoe dat je leven moet leiden, ja, die zijn er niet zo heel hard aanwezig, omdat die mensen, dat je die niet dagelijks ziet en... Dan kan je naar de essentie komen, eerlijk gezegd.
Ja, en hoe ziet mijn dag er dan uit als ik... Want je hebt hier geen huishouden, want alles wordt voor u gedaan. Dus je hebt geen huishouden, geen die taken, je was doen. Alles valt weg. En dan was ik gewoon heel benieuwd van... Oké, hoe wil ik mijn dag plannen en hoe gaat mijn dag eruit zien als ik al die verplichte zaken die je in België hebt, dat die wegvallen. En... mijn dagen zien er gewoon... Ja, het is bijna zo'n utopie of zo. Maar ja, het werkt wel om tot die essentie te komen en om gewoon heel productief te zijn en mijn work-life balance te herstellen ook, denk ik, een beetje. Want ja, ik was met heel veel dingen bezig, dus ik was ook redelijk gesloten. Allee, zo... Op mezelf. Ik woonde dan alleen, maar ik was eigenlijk altijd aan het werken. Als het niet voor Chaomatic was, dan was het voor een ander project dat ik had gestart. En dus was ik ook gefocust op nu van... Goed, ik ga die uren ga ik werken. En dan ga ik mijn laptop dicht doen. En als ik dan naar buiten ga, dan denk ik... Ah ja, oh, er is een leven na mijn laptop. Terwijl dat ik dat in België minder had, omdat je vaak van thuis werkt. En dat als mijn laptop dicht was, ja, dan was ik nog in dezelfde ruimte. En dan, ja, er was zo geen work-life balance.
Maar hoe ziet dat hier dan uit? Doe je je laptop toe, ga je dan gewoon naar buiten gaan wandelen of zo? Is dat dan zo veilig? En kom je dan mensen tegen? Hoe moet ik me dat bij voorstellen?
Ja, dus dat, ik zit in een deel waar de meeste jonge mensen tussen de 20 en de 35, laten we zeggen, zitten. En dan doe ik effectief mijn laptop toe. Ik ga naar buiten, ik ga ergens zitten, dat ik kies van, ah, ik wil hier nu gaan uiteten. En ik ga alleen uiteten. En dan beginnen er mensen tegen u te praten, of begin je tegen de locals te praten, of komt er iemand vragen van, ah, mag ik mee met u eten? En crazy hoe open de mensen hier zijn. En zo is dat eigenlijk elke avond. Of er worden ook bijvoorbeeld allemaal digital nomads meetups georganiseerd, waar je dan gewoon kan op inschrijven op je eentje. En dan ga je daar naartoe en dan kom je terecht in een heel groep van mensen die elkaar gewoon willen leren kennen en een leuke avond willen hebben en willen netwerken en leren van elkaar.
En zit er nu drie weken, hè?
Ja.
En ik las op de socials dat je de eerste week of de eerste dagen niet, dat je creativiteit kwijt was, dat je niet veel hoesting had om video's te creëren. Ik vind dat ook verstandig dat je dat niet gedaan hebt, want ik denk dat dat de route is naar een burn-out. Ding moeten doen, omdat ze van jou verwacht worden, maar dat je het eigenlijk niet voelt dat je het eigenlijk moet doen. Zie je? Omdat je bepaalde schedules, omdat je bepaalde viewers niet wilt teleurstellen, weet ik veel wat toestanden, en vooral jezelf. En dan het gewoon niet doen, en het gewoon benoemen, ja, doe het niet, ik voel het niet. Wat zijn zo voor jou in die eerste drie weken, heb je al bepaalde inzichten dat je voor jezelf gekomen bent in die drie weken dat je daar zit? Bijvoorbeeld, alleen gaan eten, dat is voor veel mensen in België wel nog altijd een taboe, hè? Dus alleen op restaurant gaan, iets gaan eten, dat is zielig. Terwijl er niks zielig aan is, eerlijk gezegd. Ik doe er heel mate. En ik vind dat juist, ben juist op mijn gemak.
Ik was daar in België toen ook al mee bezig. Met heel gelukkig te worden op mezelf. Omdat je uiteindelijk met jezelf heel je leven verder moet. En niet per se met één bepaalde persoon. Dus vond ik het gewoon belangrijk om... Want het is inderdaad een taboe van alleen. En ik heb nog het gevoel dat heel veel mensen niet alleen kunnen zijn. Dat vond ik belangrijk om te doen. En dan hier ook dat gewoon verder te zetten. En veel dingen alleen te blijven doen. En dus op zich, dat alleen uit eten en al die activiteiten... daar heb ik niet zo heel veel last van.
Maar is dit dan een bepaald inzicht? Een bepaald inzicht dat je al hebt? Of een bepaald ding dat je zegt van... dat zie je direct nog niet bij stilgestaan in België?
Ik had in de eerste weken... dan inderdaad dat ik niet... Ik was mijn creativiteit kwijt. En dan was ik gewoon zo heel hard met mezelf aan het vechten van... Hoe komt dat nu? Dat ik dat opeens niet meer leuk vind. Ik vond niks meer leuk. Ik vond die van de marketing niet meer leuk. Ik vond de projecten waar ik mee bezig was niet meer leuk. En dan probeerde ik echt te zoeken van... Waarom voel ik mij nu zo? En ik wou dat echt gewoon begrijpen. En dus ik heb gewoon ruimte genomen om dat te gaan onderzoeken. En eens dat ik een plekje had gevonden... waar ik mijn zakken kon neerzetten en een beetje kon uitpakken... En dat ik een schema heb gemaakt van, die uren ga ik werken. En dan heel mijn ochtenden heb ik dan ingepland met sportactiviteiten, naar het strand gaan lopen. En eens dat er was, dan heb ik gemerkt dat mijn creativiteit terug was. Dus mijn inzicht was dan wel dat ik moet vasthouden aan een bepaalde routine om gelukkig te zijn. Dat ik toch iets van, en dat is mijn eigen routine, want... Ik heb dat zelf gemaakt, dus ik kies zelf alles wat ik wil doen. Niks moet, maar ik merk wel dat ik het leuk vind om dat gewoon te kunnen inplannen, dat ik gewoon heel goed weet wat komt eraan.
Ja. Heb je het gevoel dat je nu met die nieuwe structuur en hoe dat je het anders geregeld hebt, dat het werk dat je aflevert, het creatieve werk dat je aflevert, dat dat anders is dan in België bijvoorbeeld? Nee.
Ja, ik blijf wel werken voor Chaomatic, hè.
Dus dat maar dat weet ik wel. Maar zo kun... Nee, dat weet ik ook wel. Maar bedoel, zo kunnen zijn dat je zegt van alleen moet je gaan zeggen dat je in iets meer... Ik moet opletten dat ik je woorden in je mond leg, hè. Doordat je compleet anders voelt, dat je misschien vrijer voelt, dat je daar ook vrijer creëert en dat de grenzen die misschien in België nauwer liggen, dat je ze gewoon een beetje verder gaat opzoeken en dat je het allemaal een beetje... het mag al een beetje schuren. Dus misschien dat...
De creativiteit van... zo kan ik dat doen en zo kan ik dat doen. Zo past dat in elkaar. Die kwam hier sneller. En ik merk dat ik hier meer zo kan zeggen... Vandaag ga ik hierop focussen en dat is het. En dat kon dan in België minder, omdat je als een team samenwerkt en dat er van alles rondom je gebeurt. En ja, hier dat dan niet. Dat is wel meer diepgang in mijn werk. En meer iets kunnen afleveren die al meer af is dan dat ik ervoor deed.
Ja. Nu, je connecteert daar blijkbaar heel makkelijk. Ik heb van jou heel veel geleerd, onder andere het Opus Pro-ding, wat dat eigenlijk de laatste weken mijn leven eigenlijk veranderd heeft. Want je had dat al verteld 9 maanden geleden bij We Are Sales, die tool, om snippets te maken.
Ja, maar toen was er nog geen Nederlands aanwezig in die tool.
Jawel, dat is het. En dus voor mij was dat voor Engelstalig was dat heel goed. Maar toen recent, was door jouw post, ben ik dat bij gebruiken en het letterlijk uren werk van mij, gewoon 1 knip. Ik moet geen video's meer selecteren, ik moet niet meer stukjes selecteren. Dat ding selecteert dat van mij, dat subtitelt dat. Het is misschien nog een klein beetje aanpassingen, omdat zeker met de West-Vlaamse tongval. Maar het ding werd wel crazy. En mijn vraag is nu eigenlijk, heb je door dat met andere internationalere mensen zit, zijn er zo nog toolkes, ding dat je gezien hebt dat je in België niet geleerd hebt, zo'n ding dat je opgepikt hebt van daar of daar is ze enorm aan het komen, of daar of daar, of bepaalde marketing inzichten dat je denkt van, daar heb ik nog nooit van gehoord?
De mensen die ik tegenkom zijn wel heel veel B2C marketing gericht.
Okay.
Dus die zijn wel met dat vind ik nog een... het is sowieso iets anders dan B2B-marketing. En dan voor hun was de manier waarop dat we dan B2B-marketing doen wel een eye-opener. Omdat zij heel veel gefocust zijn op B2C, social media. Ik moet social media inplannen. En dat dat in B2B veel verder gaat dan... je werkt in marketing, je doet social media. Inzichten... Nog niet, denk ik. Ik denk dat ik er misschien nog niet genoeg naar heb gevraagd of naar heb gezocht, eerlijk gezegd. Dat is misschien wel een werkpunt. Een idee van, dat is een goed idee, want dan kan ik daar... ik begin al te denken, want dan kan ik daar een LinkedIn-post over maken van de tien marketing inzichten van wat als je met marketeers praat van over de hele wereld. Dus dat komt eraan, Peter. Dat komt eraan.
Ik vind dat een interessante brug dat je gemaakt hebt. Het posten op LinkedIn. Hoe heb je voor jou die schrik overwonnen? Voor dat uiteindelijk te doen? Want uiteindelijk heb je intussen dat de webinars gegeven. Heb je al ook al, hoe noem je dat, seminars of workshops gegeven. Omdat mensen laaiend enthousiast zijn. Als ik jou leerde kennen en nu, je hebt een ongelooflijke sprong gemaakt. En je staat er ook echt wel. Ook al volgens mij geloof ik niet dat je er staat en je altijd in onzekerheid en imposter syndroom en al. Maar dat posten van LinkedIn, hoe heb je dat dan eigenlijk... ik geloof niet, als Michael zegt, je moet dat posten dat je dat gedaan hebt. Er moet iets in jou zijn die ook door had dat voor een of andere reden wel werkt. Of...
Ja, Michael is daar sowieso een redelijk deel van, maar je moet wel zelf hongerig zijn. En ik was al vanaf het begin hongerig en hij heeft daar gewoon meer richting aan gegeven. En hij heeft mij gewoon in die richting gepusht en in de juiste richting gepusht. Maar ja, er moet wel inderdaad zelf iets in u zitten, want iemand kan dan 100 keer tegen u zeggen dat je een LinkedIn-post moet maken, maar als jij daar niet van overtuigd bent dat dat werkt, dan ga je dat inderdaad niet doen en ook niet volhouden. Dus ik denk dat het de combinatie is tussen... Ik was gewoon al heel jong van... Ik wil iets bereiken. En als ik eerlijk ben, dan ben ik ook gewoon graag op video. Ik ben graag op een podium en ik leg het graag uit. En dan is LinkedIn eigenlijk een soort podium. En dan, als je dan begint te zien... het werkt en... Mensen beginnen te connecteren en vragen te stellen. En ik begin dan ook meer te gaan engagen. Dan is het wel tof. En dan voel je echt van, ik ben hier iets aan het opbouwen. En dat gevoel van iets te kunnen opbouwen, dat vind ik tof.
Ja,
Dus, maar ja, omdat ik dan met Michael samenwerk, is de lat eigenlijk altijd hoog gelegd. En ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen, maar niks is zo... Niks is wauw is ook niet het goede woord, maar omdat we zo snel evolueren en gewoon heel veel dingen tegelijk doen en daar niet altijd bij stilstaan van amai, eigenlijk was dat wel heel cool wat we hebben gedaan, is dat voor mij eigenlijk een hele kleine stap. En voor iemand anders zal dat waarschijnlijk dan een grotere stap zijn, maar ik kom zoveel CEO's tegen en ik ontmoet zoveel interessante mensen waar dat ik gewoon in word geduwd en dat dat gewoon normaal is geworden. En dat je daar eigenlijk niet meer bij stilstaat. En het is gewoon gaan. Gewoon gaan.
Hm.
En het gewoon doen.
Ja, maar er, gewoon doen. Ja, maar er zit ook een... Je hebt eigenlijk iets heel subtiels tussen de lijnen gezegd. Ik weet het nog heel goed. Jij hebt het LinkedIn voor marketing of voor HR en marketing zeker in Gent georganiseerd.
Ja.
Michael was dat heel... outspoken in, dat dat jouw verdienste is. En ik moet zeggen, dat was echt afgeorganiseerd. En ik vond dat wel heel knap, want dat was een zaal van, ik weet niet, 400 miljoen mensen bij elkaar, daar in de Gelamco. Dat was Gelamco, zeker, hè? Of zoiets. Ja, en jij babbelt daarover, je doet het alsof dat zo vanzelfsprekend is. Maar dat is jouw superpower, en dat is ook het gevaar van superpowers, is dat je, door je dat vanzelfsprekend aan beschouwt, zie je dat niet meer als een superpower. En dat is zo van, ja, oké, maar iedereen kan dat toch? Met als gevolg dat je dat een klein beetje minimaliseert, of er zelfs niet gewoon eens van bewust bent, dat je daar gewoon goed in bent. Terwijl voor anderen heel veel moeite vergt om zoiets te gaan organiseren.
Ja, en vooral ook denk ik, als ik dat dan aan iemand moet uitleggen, dan, ja, ik zit daar dan veel te diep in, waardoor dat ik dat niet uitgelegd krijg aan iemand die dat dan niet snapt. En dan word ik daar ambetant van als iemand dat niet snapt. Omdat die zit daar gewoon niet in. Dus dat is logisch. Dus in dat opzicht... Maar ja, kan je daar iets aan veranderen? Dat weet ik niet.
Nee.
Ik denk het niet. Eerlijk gezegd.
Nu, zie je jezelf binnen 5 jaar nog altijd in de marketing space zitten?
Ja, enerzijds wel. Maar als ik nu kijk van hoe dat ik evolueer binnen Geomatic bijvoorbeeld, dan gaat dat altijd in de marketing zijn. Wel altijd zo wat het creatievere aspect van marketing. En ik wil vooral ook iets bouwen. Sowieso wil ik mijn eigen ding kunnen bouwen. En gaat er één van de concepten eruit springen, dan ga ik dan verder kunnen uitbouwen. Maar ik zie me wel altijd als gewoon die van de marketing. En dan ook binnen Geomatic. Maar niet per se heel operationeel de marketing blijven doen. Maar wel altijd de inspiratiepersoon zijn die op zoek gaat van oké, hoe kunnen we dat hier anders aanpakken? Binnenkomen en kunnen zeggen van nee. We gaan dan hier helemaal omdraaien.
Ja, en ik ken intussen heel veel digitaal marketeers. En ze zijn de slechtste met social media en personal branding. Hè? Ze durven het niet en er zijn wel 10.000 excuses en dergelijke meer. Terwijl dat ik jou de belichaming van de inspiratie vind om het wel te doen. En om wel te zeggen van, je hebt wel iets te vertellen en dat is ook jouw verantwoordelijkheid. En kom uit je kot. Want de meesten zijn op hun eigen eiland content te creëren, vaak geïsoleerd van eigenlijk realiteit van klanten, terwijl hij ziet letterlijk wat er gebeurt, en daar ga je dan effectief een bepaalde contentrand gaan creëren. En inderdaad, ja, Michael en de anderen...
Ze dat ook waarschijnlijk zien, maar ze leggen die link niet tussen... ik heb dit gehoord van een klant, ik ga dat opschrijven of ergens in een systeem steken, om daar dan iets mee te doen.
Ik denk niet dat ze klanten zien, Noemi. Heel eerlijk. Van de marketeers dat ik gezien heb, ik denk dat er veel wereldvreemd zijn. To be very honest.
Maar dat is waarschijnlijk in grotere organisaties. Inderdaad, het geval dat dat heel apart zit.
noem ik 5 digital marketeers in België die je volgt, die een personal brand zijn, zoals Noemi?
Ja, de enige waar ik nu op kan opkomen is Daphne van Raccoon.
Ja, Daphne Vermeire, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad de enigste. Ja. Dat is inderdaad de enigste podcast, video, posten en al. Allee, ja, dat is waar.
Omdat zij wel online komt.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En voor de rest, degenen die ik volg, zijn niet per se... Want ik ben bijvoorbeeld wel fan zo van Matteo van Mol. Maar dat zijn dan niet per se echt puur digital marketeers. Die zijn al...
Voor mij wel. Voor mij wel. Voor mij zijn dat wel digital marketeers. Matteo van Mol en Nico de Klerk. Ja. Omdat die, ik weet wel, die komen meer uit de paid performance, maar voor mij is dat allemaal een beetje hetzelfde. Want ik bekijk dat altijd vanuit een salesbril. En voor mij wel. Voor mij, zij komen naar buiten en ze benoemen dat. Die zitten er eigenlijk voor mij eigenlijk ook in, eerlijk gezegd. Ja. En natuurlijk zijn hun eigen bedrijven, et cetera. Voor mij zit dat eigenlijk ook in die space. Ja, dat is een heel goed voorbeeld trouwens.
Ik had die vroeger wel al eens zien passeren. En het was eigenlijk door de podcast die jullie samen hebben opgenomen dat ik veel meer ben gaan kijken wat ze nu eigenlijk aan het doen waren.
Ja.
Maar dat heb ik dus vaak met jouw podcast, omdat dat je die persoon dan, dat je daar echt eens naar luistert en dat verder gaat dan de LinkedIn-post dat ze posten.
Ja. Ja. Ja.
En op die manier, Peter, want... Allee, als ik dat mag zeggen, hè. Dan wat ik nog mis bij jou, is... Want je hebt dan je podcast, dat je veel vragen stelt aan je gast. En uiteindelijk, als je dan de podcast luistert, dan kom je ook over jou meer te weten.
Ja.
En... In geschreven teksten zeg je ook wat er op je hart ligt. Ja. Maar ik mis nu precies nog zo een stukje van Peter. En misschien in een videovorm of iets. Dat toch nog iets meer Peter online.
Ja, dat is een terechte opmerking. En dat is eigenlijk omdat ik het zelf niet weet. Omdat ik zelf met de podcast bij mij gestruggeld heb van, wat doe ik daar nu mee? Hoe ga ik mijn leven, privé, professioneel, gaan regelen? En jij doet dat in Bali, ik doe dat in Peter en Mandeleien. Er is hier wel een surfput. maar voor van de rest, moet ik mijn edama mee boom van de Albert Heijn halen en die zelf koken. En dat is omdat ik heel eerlijk... Dat is omdat er twee delen zijn. Ik vind dat trouwens een fantastische vraag. Ik vind dat goed dat je dat benoemt. En dat komt eigenlijk omdat ik ben de podcast gestart. En de podcast was eigenlijk nooit de podcast, maar dat was eigenlijk een YouTube-kanaal. Ik kreeg continu de vraag van, hoe doe je dat verkopen? Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe doe je dat eigenlijk als hunder? En je raakt overal binnen. En hoe doe je dat om continu die bedrijven te helpen om te bouwen? En toen ben ik dat gestart. Op 1 januari 2020. En dan is er dan heb ik gezegd van... kan ik hier een paar... Om de 10 afleveringen ga ik iemand op de podcast vragen. Een sales expert. Om dat te delen. En iedere keer geef ik dan wat video's van mezelf. En dat was eigenlijk heel eerlijk... Wou ik gewoon een kopie zijn van Michael. Ik vond dat super chic wat dat niet deed. En ik spreek echt over de early Michael... Op de KBC startte, dus de Chaomatic was nog een baby, dat was echt. Michael heeft me dan eigenlijk heel snel gecontacteerd toen ik dat launched had. Dat YouTube-kanaal heeft alles kapot gemaakt met feedback en die eigenlijk volledig terecht was. Want er is één groot verschil, en dat komt het alweer, is dat ik doe dingen terwijl ik het aan het leren ben. Terwijl ik bijvoorbeeld Michael en heel de nest daar rond, jullie maken zodanige prachtige cinematografische video's. Ja, ik kan dat niet. Ja, ik ben niet zo esthetisch aangelegd. En bij mij gaat dat dan meer over die inhoud. En dat is één. Twee is het zeilstuk, in combinatie met die persoonlijke groei, dat diepere, hè, meer dat zielsding, dat is gewoon mijn ding. En dat is iets dat ik niet kan tegenhouden. Ik heb mezelf voorgenomen, toen ik begon met de podcast, om daar nooit over te babbelen. Maar ja, ik was kijk, drie of vier afleveringen verder, ik had Jan Bommeré, en het was al naar de kloten. Hè? En toen heb ik zo... Ja, zitten veel gasten. En dan eigenlijk verleden jaar is dat zo opgesplitst naar What's in Your Heart door een Baptiste Pape. Dat was eigenlijk samen met Jan dat ik eigenlijk op de podcast wou. En Baptiste is onbereikbaar. Nu is hij een vriend geworden, maar toen was dat eigenlijk quasi onmogelijk. Ik ben er toch in geslaagd. En dan natuurlijk bij mij als een strever heb ik dan weer een nieuw doel gelegd. Moet ik dan weer gasten in dat ik echt denk van, ja, hoe ga ik daar in godsnaam geraken? Maar goed, dat is een langetermijnplan. Maar ik geef wel toe dat ik de laatste maanden echt getwijfeld heb om te stoppen. En iedere keer dat dat idee kwam, kwam er dan op een keer mensen die zeiden, ja, mijn leven verandert. En er was quasi nooit iemand die zei, ja, mijn leven verandert qua sales. Natuurlijk, maar het was altijd van, je bent authentiek. Hetgene dat je je gasten haalt, je stelt hele goede vragen en dergelijke meer. Je durf je kwetsbaar opstellen. En toen dacht ik zo van, ja oké, dan is het misschien dat wat het is. En de laatste tijd heb ik heel veel ondernemers. Daar ben ik nu. Nu zijn het continu ondernemers, onderneemsters, maar altijd met dat diepere laagje. Hè? Ik bedoel, er zit er altijd iets meer onder dan van hoe hij van daar naar daar geweest. En zelfs Matteo en Nico hebben dat. Hè? En dus dat ding... En de uitzwerming naar de coaches en al, de Andy Nijssen, ik ken ze wel. I love Andy to death. Alleen is dat nu voor mij wel gedaan, momenteel. Ik zit van, nee, in die wereld, laat dat maar zijn. Ik bedoel, dat is een beetje te veel. Ja, we moeten dat zo en dit en dat. Ik denk van, nee, niks. We gaan daarop komen. En dat is dan het derde leuk, is dat... door dan professioneel volledig te veranderen, zelfstandig te worden en al, en volledig in mijn kracht te staan. Ik heb wel mentaal een enorme tijd nodig gehad om afscheid te nemen van het ene en dan in het andere te gaan stappen, om dat te kunnen laten landen. En dat heeft wel wat tijd, want ik ben echt gestart als zelfstandige en er was niks. Er was geen jobomschrijving, er was niks. Het was gewoon doe maar. Ja, maar dat was echt wel redelijk scary. En ja, we zijn nu intussen dit meer dan 4 maanden verder. En ja, wow, dat is echt mijn ding. En dan is het derde aspect, was het muziekstuk. Hè? Is het creatieve muziekstuk, hetgeen dat ik altijd tegenhouden heb. En nu heb ik een aantal super grote muzikale projecten, waar ik eigenlijk nog niks kan over zeggen, waar ze mij voor gevraagd hebben. Ja, hoe weet dat dat ja, eigenlijk crazy is. Dat ik nooit gedacht had van... dat ik daarvoor ooit ging gevraagd worden. En dat ik dan, wat dan mijn gitaarspel betreft, dat ik dacht van ja, ik kan gitaar spelen, ik kan goed gitaar spelen. Maar niet dat ik dacht van dat niveau, terwijl de anderen zeiden, ja, Peter, maar nee, dat kan je wel aan. En dat ik eigenlijk bij mezelf dacht van, ik kan dat nooit kunnen. Terwijl ik dat dan 2 weken op oefen, dan denk ik, ja, ik kan dat wel. En dat vind ik dan heel interessant. En dat komt eigenlijk daardoor, maar wat als een gevolg er ook van is, is dat ik daar ook een deel video's heb rond opgenomen. En dat ik nu wel met een aantal ja, ideeën zit van het salesstuk dan, voor inderdaad video's te gaan maken samen met het muzikale stuk. En de vierde, om het nog complexer te maken, heeft het ook te maken met het feit dat er in salesland een hele grote beweging geweest is, zeker in de SaaS-wereld, om playbooks en alles was op papier vastgelegd en alles was frameworks en ik voelde me een domme kloot. Ik dacht van, maar, allee, doe ik dat eigenlijk allemaal niet? Ik heb wel een aantal mini-frames, maar kan ik daar eigenlijk niks van? En wat is dat eigenlijk voor het wat? En eigenlijk recently, en dat is de laatste 2-3 maanden, merk eens over heel de wereld dat er een terugkeer is naar de human-to-human connection. En dat je ziet van, the ghost of the sales is the greatest of all time salespersoon. Dat zijn er die genuine connection hebben en die authentiek zijn, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. En dat komt eigenlijk daardoor. En nu ben ik er uiteindelijk uit van, ja, dat ik het veel leuker vind om met ondernemers te leren, commerciële skills aan te leren, dan dat ik me per se bezig wil houden met sales. beter te maken, omdat ik denk van ja, weet je, dat is ja, en, ja, ik weet niet wat dat komt. Dat is omdat ik het, maar ik heb het wel geprobeerd. Ik heb verschillende producten gemaakt, maar iedere keer voelde ik dat niet, Noemi, om heel eerlijk te zijn. Snap je? Ik kan wel bijvoorbeeld podcasttraining maken, maar als ik dat dan na verloop van tijd voelde ik dat eigenlijk als iets van ik heb geen behoefte om podcasttrainer te worden. Snap je? Ja. En dan vind ik dat je dat moet stoppen.
Maar dat snap ik wel, want als je zegt, met die ondernemers gaat dat gewoon veel verder en veel dieper, denk ik, gaan dan sales. Omdat sales blijft uiteindelijk sales en je kan daar wel creatief in zijn en al die dingen. Maar het blijft wel sales, terwijl dat jij met ondernemers altijd verder gaat nadenken over sales, marketing, eigenlijk alles eromheen. En
klopt.
Dat is gewoon uw ding geworden.
Ja,
maar
ik vind dat grappig.
Maar een stukje dan van uw journey. Van,
is het wel?
Van de afgelopen maanden.
Ja,
want je
dat is omdat mijn...
LinkedIn
maar dat is omdat mijn enorm onzeker... Ja? Zeg maar.
Nee, ja, omdat je wel... Allee, ik zag uw LinkedIn-post voorbij komen, maar ik was niet helemaal mee van, oei, wat is Peter nu aan het doen? En ik heb je dat zelfs gevraagd, denk ik, van, wat ben je nu eigenlijk aan het doen?
En wat bedoel je mee? Welke LinkedIn-post?
Ja, maar dat je daarover schrijft wel, over inzichten dat je hebt gehad in die situatie of die situatie. Allee, maakt niet uit, je schrijft LinkedIn-post, maar... Ja, misschien nog zo het authentiekere stukje. En dat is wat de mensen overschatten, denk ik. Van, video, dat moet ik moet dat dan opnemen en zo. Nee, eigenlijk een video opnemen in je auto, want dat is altijd goede belichting in de auto, is ook even goed. In de ochtend, voordat je vertrekt, of na een dag dat je heel veel inzicht hebt gehad, is het misschien waardevoller om die... wat je die dag hebt geleerd, direct zo te pakken van... Ik ga dat nu opnemen. Het maakt niet uit waar ik zit.
Ah, ik vind dat eigenlijk wel een fantastisch idee. En ten tweede is dat... Ik had gisteren een CEO aan de lijn, waarbij dat we zo'n video's gaan doen. Dus zo een beetje in scène zetten, podcast met een gsm, om het heel raw te maken. Op dat LinkedIn. Ik vind dat eigenlijk wel een fantastisch idee, want ik ben continu bezig met in mijn hoofd van... Hoe kan ik hier nu een bepaald inzicht... nemen en dat delen met de wereld. Maar eigenlijk ben ik continu inzicht aan nemen van de ene ondernemer. Dat ik zeg, dat is ook voor de ander van toepassing. En je doet dat dan via video. Terwijl bij mij nu, in alle eerlijkheid, de LinkedIn-post, ja, dat is de creativiteit van de dag. Hè. Op een bepaald moment komt er Taylor Swift in mijn hoofd en ik schrijf dan een ja, maar zo werd het bij mij met muziek ook. Hè. Vraag me niet van waar dat komt. Ik weet van waar dat komt. Het komt van het universum, het stroomt er mee en al, maar de meeste mensen vinden dat zever, maar... Voor mij werd dat zo. En dat is echt de pure flow. Ja, en dat werd... En dat is, eigenlijk is het weer hetzelfde. En ik vind dat je het heel mooi benoemd. Is dat... Ik heb mezelf dan een titel opgekleefd van... Ja, business development. Ja, en dan werd het voor heel veel mensen... Ja, wolf van... Wat doe je nu eigenlijk? En eigenlijk is het exact wat je zegt. Want voor mij gaat het veel meer dan die sales, want het inderdaad die sales en marketing, wat dat veel breder is, maar ook in combinatie met wat er hen zichzelf tegenhoudt. En ik kom continu ondernemers tegen die nog altijd in dat klassieke sales overtuigen ding zitten. En het is altijd dezelfde ding die terugkeren. En ik heb gewoon, de journey heb ik inderdaad niet gedocumenteerd, allee, publiekelijk niet. Gewoon omdat ik gewoon heel de tijd zat... dat ik in de knoop zat met mezelf, om heel eerlijk te zijn. En dat ik eigenlijk een paar maanden op... moet ik het dan zeggen? Ik kan niet op veilig gespeeld zijn, of autopiloot. Dat is niet autopiloot, hoor. Maar vooral voor mijn leven... vroeger werkte ik tot voor kort dag en nacht, en had ik geen tijd om stil te staan. Terwijl nu, nu is dat compleet anders. En ik vind dat een hele goeie. Merci. Dat was eigenlijk... ik zou eigenlijk moeten nu geld opsturen, je factuur opstuurt.
Ik stuur dan de factuur op. Omdat je LinkedIn-post, dat is wel je creativiteit, maar dat is je creativiteit op het moment dat jij beslist om een LinkedIn-post te schrijven. Toch?
Klopt. Ja.
En terwijl dat je, als je net een supergoeie sessie hebt gehad ergens, of een supergoeie dag, waar er van alles in gebeurt, denk ik dat het heel waardevol is om, als je in de auto stapt, en eigenlijk hoef je dat niet eens te delen met de wereld, maar het wel gewoon opnemen van, oké, wat is er nu eigenlijk gebeurd? En dat is hetzelfde als gaan journalen na een dag, dat je gaat opschrijven van, oké, wat heb ik vandaag geleerd? Waar wil ik morgen meer naar kijken? En wat is er vandaag gebeurd? Waar ben ik dankbaar voor? Komt er ook altijd bij wel. Maar ja, dat op video hebben. Ik heb bijvoorbeeld een hele folder in mijn camerarol zitten van video's wanneer ik zo heel kwetsbaar ben of dat ik bijvoorbeeld aan het wenen ben. En dat ik dan gewoon opneem en tegen mezelf vertel waarom dat ik aan het wenen ben. En ja, dat ga ik nooit niet delen. Maar het helpt wel om daarnaar op terug te kijken van wat is er in die dag gebeurd? Of hoe voelde ik met mij? Ik zeg nu wenen, maar dat kan evengoed een super blij moment zijn, hè? Die ook. Maar dan kan je wel terugkijken van, ah goed, hoe voelde ik mij echt op dat moment?
Ja, ja, dat is, ik vind dat wel heel...
In die trend ben ik beginnen, en dat is nog niet heel consistent, maar wil ik zo'n week-update kunnen geven waarin ik soms beelden deel van de week zelf? Of is dat dan eigenlijk gewoon dat ik me aan het klaarmaken ben of iets aan het doen ben? Waarom? Omdat dat gewoon heel goed werkt. Als je iemand iets ziet doen, dan blijf je daar naar kijken. In plaats van dat je gewoon tegen de camera zit te praten, dus iets doen. Bijvoorbeeld, je zit in je auto en je zit aan het vertrekken. Dat dan een marketingtrucje qua video, dat heel goed werkt, dat houdt die aandacht vast. Maar dat je dan eigenlijk zo op een bepaalde manier je een stukje van je verhaal wel mee kunt vertellen.
Ja. Toen ik het begin startte, 4 jaar geleden, heb ik dat gedaan. Hè. Je ziet dat op Instagram. Vroeger deed ik quasi, ik ga niet zeggen, elke dag of elk weekend ging ik gaan lopen en maakte het dan een video of in de auto dat ik ergens toe kwam. En ik heb dat inderdaad, ja, de laatste jaar doe ik dat eigenlijk niet meer. Maar er is een, ja, ik vind, ja, dat is een heel goeie. Ik heb eigenlijk nog een vraag voor jou. Ik heb gehoord van geruchten dat er mensen zijn die bang van mij zijn door heel dat LinkedIn gebeuren. En ik vind dat een hele speciale. En ik denk zo, oké, waarom moeten mensen nu in godsnaam bang voor zijn? En er is iemand die langs zit, die dat zelfs zei op een podcast. Ik heb zelfs geaarzeld om jou aan te spreken op dat LinkedIn-event. En ik denk zo, oké. Ja, maar voor wat komt dat? Is dat dan het LinkedIn-effect? Omdat je dat consistent voor dat jaar dan een stuk doet, dat je dan dat krijgt? Ik snap dat eigenlijk niet.
Is dat niet zo het BV-effect, maar dan op LinkedIn? Denk ik.
BV-effect, jong. Maar als er een effect is dat niet wil, dan is het BV-effect. Oh my god, jongen. Ze biedt me ook frikadellen XXL gaan verkopen. Oh.
Maar BV is nu wel... Dat is wel heel B2C dan weer. Maar ja, ik denk omdat je bekender bent en dat mensen zoiets hebben van oei, ik zal die maar rust laten, want die heeft waarschijnlijk toch al heel veel... Dan zou ik toch denken van, die heeft toch waarschijnlijk al heel veel te doen. Want ik had het vorige week, deze week ook nog voor, met iemand waar ik volgende week heel graag mee wil gaan lunchen. Maar die is bekender op Instagram en 50.000 volgers. En is een, misschien ken je die, Joachim van Date Media.
Van wie?
Van Date Media. Joachim Badejoe, als ik dat correct uitspreek. En zit ook in Bali. En komt ook uit België. En is naar hier verhuisd. En deelt eigenlijk ook elke dag hoe dat zijn leven eruit ziet als digital nomad in Bali. En ik had eerst zo'n ding van, oei, oma, zou ik die wel sturen? Want goh, ja, sowieso gaat die heel veel te doen hebben. En gaat die wel met mij willen spreken. Dus ik herken het wel, want ik had het ook voor, omdat dat iemand is die je nog niet hebt ontmoet in real life en je ziet die altijd online en je hebt wel het gevoel, I ken die, totdat je die dan in real life ziet en denkt, oei, eigenlijk ken ik die persoon nog niet.
Ja. Terwijl dat de meesten eigenlijk echt wel cool zijn en die nog altijd heel...
En toegankelijk.
Ja, het is dat. Ja. Ja, dat is omdat ik nog altijd vind dat ik aan het begin ben. En ik doe dat niet om populair te zijn.
Aan het beginnen, Peter.
Ja, maar goed.
Vind je nu van jezelf dat je aan het beginnen bent?
Ja, ik vind... De video kan beter en dat kan beter. En ik vind wel dat hoe langer dat je bezig bent, dat je toch... ik leg toch al sinds voor mezelf die lat altijd wel wat hoger, eerlijk gezegd. Dus dat is zo...
Ja.
Ja, en je kunt je bent wel bewust van vergelijken met anderen, dat je dat allemaal niet moet doen, maar toch, je voelt wel dat de bar in het algemeen, vind ik wel wat hoger ligt. Maar ja, had je dat toch ook? Had je toch ook periode waar je denkt van... Het is een periode waar je wat beter... Vandaag niet. Vandaag voel je niet...
Nee, ik bedoel van dat je zo dagen hebt van... Ah, wel, vandaag niet.
Ah, ja. Ja, maar ik doe het wel heel graag, eerlijk gezegd. Maar ja, dat is omdat ik ook, heel eerlijk, Noemi, er zit daar geen marketingboek achter. Ik doe eigenlijk gewoon tegenovertel wat in de marketingboekje staat. Dat is allemaal heel organisch. Er zit daar geen strategie achter van, ik ga een keer over dat of dat posten. Ik merk alleen dat het gewoon heel goed werkt, eerlijk gezegd. Dat me heel veel baat opbrengt en dat er dat ik gewoon niet overkom of de platte sales. En dat is gewoon heel tof als ik met iemand in contact kom, terwijl dat dan wel daarover gaat. En dat is wel... Dat is onbetaalbaar. Omdat je wil niet behandeld worden als de sales, maar je wilt behandeld worden als de mens. En door dat consistent naar buiten komen... Ja, en misschien ook door het feit dat het niet gestructureerd en georganiseerd is en geredigeerd is, dat mensen dat ergens wel... Je ziet dat bij Gary Vee, vind ik. Ik vind mijn mening verleidt met Gary Vee of zo, maar dat ziet er wel allemaal heel losjes uit de pols uit en een deel chaotisch. Ik heb het dan gewoon...
Het is een deel chaotisch, maar daar zit wel een team van 20 marketeers achter.
Ja, ik weet het wel, maar goed.
Maar ja, het is... Ja, het komt... Het is inderdaad authentiek en dat zal wel een authentieke zelf zijn. En zijn video's zijn alles behalve goede kwaliteit. Die goede kwaliteit zit er ook tussen, maar ik denk dat zijn video's die het beste werken, dat had hij zelf ook gezegd, zijn degene die met een greenscreen, dat hij zo iets van zijn scherm toont en iets aan het uitleggen is.
Ja. Ja. Is dat iets dat je ziet zo, die verschuiving van perfecte video's naar met de gsm en gewoon iets opnemen en that's it? Dat heeft een taal, maar is dat user-generated content of noemt dat voor iets? Is dat iets dat nog altijd aan het komen is in plaats van... Maar van mij mag het er ook niet te perfect uitzien. Als het te gelikt is, dan denk ik zo... Dat doet me heel hard denken aan vroeger. Hè. Ik had... Wanneer was dat? In 2004 zeker? 2005? Mij gaan opnemen met een band. En dat was toen helemaal anders dan nu. Nu is alles digitaal. Hè. Dat staat hier vol met versterkers. Want dat is digitaal, dat is software. Maar vroeger waren dat heel grote bakken... Alles stond op 10 en dat was mega luid. Fantastisch wel, qua ervaring. En, maar die een producent, ja, met wat was het? Logic of met Ableton of ik weet niet wat voor software dat hij gebruikt, die had alles plat getrokken. Dus die gitaren waren perfect gedaan, die stem waren recht getrokken. En dat is trouwens de standaard vandaag de dag. En je luistert dan naartoe en je denkt zo van, wauw, dat klinkt perfect.
Mm-hmm.
En toch weet je dat er daaraan gesleuteld geweest is. En ik weet niet, ik had gewoon voor die wat, voor die ongeborstelde toestand. Ja. Ik heb dat gewoon heel veel... Kijk, hier ook, ik heb een gitaar, dat ziet er aan kan. Dat is een splinternieuwe gitaar trouwens. De bronzen zijn ervan, dat ziet eruit alsof dat er langs de straat gesleurd is. Mm-hmm. En een echte kenner weet wel van, ja, dat is fijn. Maar dat ziet er echt... Ja, pff, maar ik hou van dat soort... Ik weet niet, dat heeft voor mij zo... Mojo, is dat is zo'n woord mojo. Dat is zo die... Ja, zo dat zweet en dat geleefd, doorleefd zo. Ja. Ik weet niet, ik heb dat... Dat is ik zo... Dat je een balie stel ik met dat voor dat er zo een surfer of een surfster uit dat water komt met dat haar afgekleurd. Zo een klein beetje een baard. Ja, een vrouw niet natuurlijk. Alhoewel, vandaag een dag alles kan, hè. Maar goed, en dat is zo'n beetje krassen op die ziel. Zo. Ja, ik weet niet, ik heb dat wel... Ik weet niet, ik heb dat veel toffer en sexier dan zo afgelekte... Dat zo dat, ja... Ja. Zo alles die afgelekt is. En ik had zo... Wat?
Het braafjes en zo heel binnen de lijntjes en heel ja, zo perfecter willen uitzien. Dat, hè.
En ik denk dat vooral dat is, wat je nu net ook noemt, dat de essentie is van hetgeen dat ik in de wereld wil zetten. En zeg goed genoeg hoe dat je bent. En show the world your true colors. In plaats van iemand anders een kleurpatroon of kleurenbak proberen na te doen. Of een of ander beeld dat je in je hoofd hebt, hoe dat je leven moet leiden.
Er is een quote die ik al heel lang... Dat ik al van heel lang geleden... Maar die blijft wel altijd terugkomen. En dat is dat je beter eigenlijk gewoon buiten de lijntjes kunt kleuren, want daar is meer plek.
Ah.
En beter denk ik. Ja, en dat is hem wel voor mij, die quote. Er is meer plek buiten de lijntjes, dus... Ja.
Dat wordt de titel van ons gesprek. Ja. Je kleurt beter buiten de lijntjes, omdat er meer plek is. Met Noemi Bluto.
Ja, dat is mijn lievelingsquote. En, en tegelijkertijd vliegt er dan een vlieg op mij en omdat ik, dat er heel veel insecten rondlopen en is er af en toe wel een geluidje van een gekko of zo. Maar dat is dan het authentieke aan de podcast. Zullen we dan zeggen.
Dat zou wel zijn. Nu, ik vermoed dat je wel een keer ooit terugkeert naar België binnen een paar maanden.
Ik moet het LinkedIn-event komen plannen, dus ik kom terug.
En uit dan terugkeren?
Dat kan ik niet zeggen. En ik wil daar ook niet aan denken, want ik merk wel dat als ik... Ik had eergisteren zo'n dag dat ik dacht, oei, nee, ik moet plannen, want ik weet het even niet. En dan plande ik en dan zag ik eigenlijk in mijn agenda dat ik binnen 2,5 maand terug moest komen. En daaraan denken, ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Ik ben nog niet klaar met mijn... Ik ben hier nog maar 3 weken. Ik ben nog niet klaar met mijn routine op te bouwen en de reset die ik wil doen. Is belangen niet klaar. Dus ik ben ook nog niet klaar om te gaan denken aan wat ik wil doen als ik terug thuis kom. Dus ik had een lijstje gemaakt van zaken die ik wou over nadenken eens dat ik hier ben. En ik bekijk dat lijstje wel en ik ga daar dan door. Maar ik merk ook van, het moet eigenlijk allemaal niet. En... Dat is iets wat ik hier heel fel aan het leren ben, van sta een keer stil bij wat je allemaal hebt gedaan het voorbije jaar. En dat klinkt misschien cliché, maar we moeten daar gewoon bij stilstaan van, goed. Want in mijn hoofd had ik Bali al gepland. Dus ik had al gepland, ik had mijn appartement opgezegd, ik had alle stapjes ondernomen om even mijn leven op pauze te kunnen zetten in België. Dus in mijn hoofd was ik daar al naar Bali geweest en was ik al terug. En was ik al aan het plannen wat ik daarna ging doen. Toen dacht ik, oh, stop eventjes. En geniet van waar dat je nu bent. Het is goed zo. Je bent goed genoeg bezig. Het is goed. Ga nu maar elke dag naar het strand. Zie maar gewoon dat je productief bent. En voor de rest moet het eigenlijk allemaal niet. Dus op de vraag, ga ik terugkomen? Ja, daar kan ik niet op antwoorden. Of daar wil ik niet op antwoorden.
Wanneer is dat LinkedIn-event weer? Is dat mei of maart? Of wanneer is dat?
Dat is 29 mei.
Dus het LinkedIn-event is 29 mei?
Ja, dus het LinkedIn-event is 29 mei.
Het is dat, hè. 29 mei, het LinkedIn-event. Noemi, heel erg bedankt. Ik zie jou daar. En ik wens jou heel veel plezier op Bali en super bedankt. Ik ben super dankbaar trouwens dat wij elkaar kennen. En bedankt vooral het advies en het gesprek van vandaag.
Ik ben ook heel dankbaar dat ik jou ken, Peter. En elk gesprek dat we hebben is gewoon super waardevol. Dus.
Tot sowieso 29 mei, hè, Noemi. En veel plezier. Ja. Hè.
En sowieso daarvoor online, hè, Peter.
Ja, het is dat.
Je weet mij te vinden en ik weet jou te vinden.
Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com/boeken. Dat is psgrow.com/boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.